Goedemorgen. Er is niemand die bidt vandaag voor mij, dan doe ik het zelf maar. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we als uw gemeente vanmorgen bij elkaar mogen komen en u mogen eren in onze liederen, in de bewegingen die we als gemeente maken, onze kinderen naar het kinderwerk, de gemeenschap die we mogen hebben bij de koffie, om ook om te zien naar elkaar en even te vragen hoe het gaat. Juist misschien ook wel een bijzonder voor die mensen die niet zo makkelijk een gesprekspartner hebben. Maar ook om op dit moment uw woorden te openen en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En ik bid, Heer, dat we onze harten mogen openen. Niet voor mijn woorden, want dat is maar ruis, maar voor uw woorden. Wat wilt u door uw Heilige Geest nou zeggen tegen ons door uw geschreven woord heen? Ik bid zo voor ons in Jezus' naam. Amen. Goed, Maurice, ben je er klaar voor? Ja, mooi. Ik doe zo, Maurice. Is dat een goed teken? Wat, ja? Oké, Maurice die bedient de beamer. En mijn presenterstick deed het niet. Dus nou ja, goed. Ik ga vanmorgen spreken over de onhandige Jezus. Jezus die onhandig is. Een beetje een speelse titel waarvan u denkt van, mag dat eigenlijk wel, zo'n preektitel? Nou, ik heb geen commentaar van de oudste gekregen. Maar ik ga het ook uitleggen waarom ik geloof dat Jezus bewust ook onhandig is. Het komt namelijk van een verhaal wat ik niet zo lang geleden las. Ja, daar gaat Maurice. Kijk. Dit beeld staat in een kerk in Straatsburg, Frankrijk. En het verhaal gaat dat gedurende de Tweede Wereldoorlog deze kerk als gevolg van de zware bombardementen op Straatsburg ingestort was. En dat de gemeenteleden van dat kerkgenootschap het puin van de gemeente, van de kerk aan het ruimen waren. En dat tot hun verbazing één beeld uit die kerk rechtop stond. En dat is dit beeld. Alleen er was één ding mis met dat beeld. De handen van Jezus waren eraf. Er was een balk opgestort. En met het neerstorten van die balk waren de handen van het Christusbeeld afgeslagen. En was het zo verpulverd dat het eigenlijk, laten we zeggen, met secondenlijm niet meer aan elkaar geplakt kon worden. Dat hadden ze toen trouwens ook nog niet, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En onderaan dat beeld stond de tekst, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. En er zat een kunstenaar in de gemeente en die stelde de kerkenraad voor om het beeld nieuwe handen te geven. En toen het passeerde bij de kerkenraadsvergadering, toen stelde de oudste dat dat geen goed idee was. Want, zeiden zij, dit is volgens mij precies zoals het evangelie spreekt over de relatie tussen Christus en tussen de gemeente. En zij lieten het plakkaat wat onder het beeld stond verwijderen, plakten er een nieuw plakkaat op met de titel Jezus heeft geen andere handen dan de onze. En dat komt omdat Teresa van Avila in de 16e eeuw daar een gedicht over schreef. En dat gedicht, zij was een non, een mysticus in de katholieke kerk die veel schreef over het geestelijk leven. En zij schreef een prachtig gedicht met deze woorden. Christus heeft op dit moment geen ander lichaam dan het jouwe. Geen handen, geen voeten op aarde dan die van jou. Van jou zijn de ogen waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt. Van jou zijn de voeten waarmee hij loopt om goed te doen. Van jou zijn de handen waarmee hij de hele wereld zegent. Jij bent de handen, jij bent de voeten, jij bent de ogen, jij bent zijn lichaam. Nou, als je dit zo hoort, denk je van, ja, klopt het eigenlijk wel? Is Jezus dus echt onhandig? Hè? Heeft hij bewust geen handen? Hè? En is dat zo? Hè, dat geeft een beetje het geluid alsof God niet in staat zou zijn om zelf in te grijpen in deze wereld. En toch geloof ik dat het absoluut bijbels is om daar zo over te denken. Sterker nog, Paulus stopt heel wat tijd in zijn theologie om uit te leggen dat de gemeente het lichaam van Christus is. Je zou dus eigenlijk nog iets verder kunnen trekken bij Paulus, dat Jezus zelfs geen lichaam heeft dan zijn gemeente. En dat is niet iets van machteloosheid, maar dat is iets van macht. Dat Christus u en mij heeft uitgekozen om zichzelf te vertegenwoordigen in de wereld waarin wij leven. En het eerste gevoel wat je daarbij krijgt misschien, is een gevoel van actie. Als wij dan de handen en de voeten van Jezus zijn, wat doen we hier dan nog? Laten we vooral naar buiten gaan en laten we daar heel hard werken om de werken van Jezus te doen. Maar het opvallende is, als Paulus spreekt over het lichaam van Jezus, dan begint hij heel ergens anders. Hij begint niet op de marktplaats, hij begint niet op de plek in de wereld, op de Areopagus, om uit te leggen dat we daar vooral zichtbaar moeten zijn en dat ons gemeente zijn er vooral en in de eerste plaats uit bestaat dat we vreselijk veel goed doen in deze wereld, dat we druk zijn met sociale gerechtigheid. Maar Paulus begint steeds bij iets anders. Als we maar blind gaan doen en hard gaan werken zonder het besef dat we het lichaam van Jezus op aarde zijn, dat wij zijn lichaam zijn met elkaar, dan kan er iets helemaal scheef groeien. Het is ook wat Paulus trouwens aangeeft in zijn brief aan de Korintiërs. In 1 Korinthe 11 gaat het over de misstanden bij het avondmaal. U kent die tekst wel. En dat je op een goede manier dat avondmaal moet vieren. Daar was van alles mis in die gemeente in Korinthe. En dan zegt Paulus, als je zo het avondmaal gebruikt, er is een heel verhaal aan vooraf gegaan, dan eet en drink je jezelf een oordeel, omdat je het lichaam van Christus niet onderscheidt. Nou, dat is eigenlijk een tekst waar je twee kanten mee uit kunt. In de eerste zin, op het moment dat zij een maaltijd hadden, het avondmaal van de Heer vierden, was Christus zichtbaar als het ware in die tekenen van brood en wijn. Hè, waardoor we beseffen van we zitten hier niet zomaar iets te eten, maar onze blik is gericht op Christus en niet in de eerste plaats op datgene wat we eten en drinken. Maar het tweede onderdeel van wat Paulus daar bedoelt, dat je het lichaam van Christus niet onderscheidt, had allereerst te maken met het feit dat, dat er een groot onderscheid was tussen arm en rijk in die gemeente. En dat de rijken zich thuis al behoorlijk volgegeten hadden. En er was eigenlijk een scheefgroei in die gemeente. En dan zegt Paulus, joh, jullie beseffen helemaal niet dat die medebroeder en zuster die met jou aan die avondmaalstafel zit, dat dat het lichaam van Christus is. Dat die persoon, arm of rijk, groot of klein, dik of dun, dat die een onderdeel is van het lichaam van Christus. En dat is het probleem in die gemeente van Korinthe. En in alle brieven die Paulus schrijft aan de gemeente, spreekt hij over onderlinge relaties. Over het feit dat we elkaar als broeders en zusters als eerste van harte lief moeten hebben. Dus als Paulus spreekt als het ware over de Jezus zonder handen, sterker nog de Jezus zonder lichaam, dan spreekt Paulus in de eerste plaats over hoe wij daar als gemeente letterlijk handen en voeten aan moeten geven voordat hij begint te spreken over het naar buiten gaan. Als basis voor het eigenlijke werk waartoe de gemeente geroepen is. Ik heb daar niet zo lang geleden over gesproken hier in de gemeente. De bediening van verzoening. En als die verzoening niet binnen is in dat lichaam van Christus, wat heb je dan in vredesnaam buiten te zoeken? Niks. Dan sta je daar een product te verkopen waar je zelf eigenlijk niet in gelooft. Dan ben je vertegenwoordiger geworden van een goed wat je zelf niet bezit. En dat is onjuist. En in de hele theologie van Paulus, en ik denk in de hele schrift, kom je heel duidelijk tegen dat het binnen en buiten bij elkaar hoort. En er wordt vaak een valse tegenstelling gemaakt, valt mij op, tussen het werk in de gemeente, tussen pastoraat laten we maar zeggen, en tussen zending en evangelisatie, het werk buiten de gemeente. En dan vinden we, u bent druk bezig om een profiel voor een voorganger op te stellen, nou dat wordt natuurlijk een schaap met vijf poten, die moet alles kunnen. Tenminste, zo gaat het in de meeste gemeentes. Ik heb nog nooit een vacature voor een voorganger gezien waar bidden bij stond. Dus dit is een tip voor de oudste, zet er bidden bij. Voor bidden doe je maar in je eigen tijd, maar dat is geen taak van de voorganger. Nou natuurlijk, dat is de eerste taak van een voorganger. Om heel veel tijd op zijn knieën door te brengen in gebed. Om hem te laten verstaan wat de Heer van hem vraagt. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dat hij daarna lekker kan spreken, big deal. Ik ken een predikant in Amsterdam. Hij stond vroeger in Den Haag. En was een PKN-predikant van de Gereformeerde Bond. En ik zat in die dagen in de Gereformeerde Gemeente. En af en toe ontsnapte ik daaraan. En reden we naar Den Haag, naar de Bethlehemkerk. En daar sprak een stotterende predikant. Hij staat nu in de Noorderkerk in Amsterdam. Een geweldige kerel. Het stotteren heeft hij afgeleerd, zo goed als. Maar juist zelfs door dat stotteren heen was geen geweldige spreker. Retorisch niet sterk, maar toch, hij bracht een diepe inhoud en maakte als tiener op mij een ontzettende indruk. En dus is er geen tegenstelling tussen binnen en buiten. Sterker nog, ik vind ze gelinkt. Er wordt vaak gesproken over een herder voor een gemeente die gezocht wordt. En dan is die herder is vooral bezig met de kudde. Nou, dat klopt, maar niet binnen. Ik heb een vriend, die is part-time herder. Eén keer per week loopt hij met een kudde geiten en één schaap door de duinen in Naaldwijk. Dat gebied een beetje, om dat daar goed kaal te vreten. En als ik één ding van hem geleerd heb, dan is het dat de herder zijn schapen naar buiten brengt. En het is juist de stalknecht die in de schuur, in de stal, in de kooi voor de schapen zorgt. Dus die tegenstelling die wij vaak zo voelen, die is er niet. Dit is Anne Rice. Hebben jullie wel eens van Anne Rice gehoord? Ja? Oké, heel goed. Eén. Nou, oké. Jullie zijn geen lezers, hè? Nee, nou, dat kan ook wel een beetje. Want Anne Rice is een wereldberoemde schrijfster. Zij heeft ongelooflijk veel boeken over vampiers geschreven. Nou, kan ik me voorstellen dat op de gemiddelde leeslijst van een evangelische gemeente geen boeken over vampiers staan. Maar het bijzondere is dat Anne Rice op een moment in haar leven tot geloof kwam in Jezus Christus. Dat is echt wereldnieuws geweest. Dat is nu zo'n 10, 12 jaar geleden. En zij schreef daar een boek over. Dat, als je nog eens tijd hebt, zou je dat boek eigenlijk moeten lezen. Dat heet Called Out of the Darkness. En het bijzondere is dat Anne Rice nog niet zo lang geleden iets op haar Facebook-site postte. En dat was dit bericht. En ik zal hem maar in het Nederlands voorlezen. Ik vond het heftig toen ik het las. Voor de mensen die het iets kunnen schelen, en ik begrijp goed dat je dat niet doet, vanaf vandaag ben ik niet langer christen. Ik stop ermee. Ik blijf toegewijd aan Jezus zoals altijd, maar niet aan het christen zijn of aan het deel uitmaken van het christendom. Het is gewoon onmogelijk voor me om bij deze ruziënde, vijandige, conflictueuze groep te horen. 10 jaar lang heb ik het geprobeerd. Ik heb gefaald. Ik ben een buitenstaander. Mijn geweten laat me geen andere keus. Wat een heftig statement. En ik heb de quote uit een boek van Reinier Zonneveld, De Stilte van God, prachtig boek over geloofstwijfel. En ik lees dat met een groepje twijfelaars uit onze gemeente, hartstikke nuttig. En daar stond deze quote in. En daar hebben we lang over gesproken. Want een deel van de mensen uit de leesgroep herkent dat ook uit onze gemeente. En dat is heftig. Vooral als Paulus een hele betoog rondom dat lichaam van Jezus juist midden in het hart van de gemeente plaatst. Hij leert ons onder andere in Romeinen 12 wat nodig is als we de handen en voeten van Jezus willen zien. En dat ga ik met u lezen. U kunt het opzoeken of op de beamer meelezen. En Paulus begint daar, nadat hij gestart is om uit te leggen dat we ons leven als een levend offer aan Christus mogen geven, omdat dat past bij datgene wat hij voor ons gedaan heeft, Romeinen 12 vers 1, dat we niet wereldgelijkvormig zijn, niet zo denken zoals de kinderen van deze wereld, maar dat we hervormd, veranderd moeten worden in ons denken. En in vers 9 zegt hij, laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Paulus laat hier van alles zien over dat lichaam van Jezus. Als wij de handen van Jezus willen zijn, dan begint dat met onderlinge relaties. Dan begint dat met liefde voor elkaar. Want anders gaan we volledig op in het doen van de werken van Jezus, in sociale gerechtigheid, maar wordt het meest wezenlijke van de kerk overgeslagen en dat is namelijk de liefde. En daarom heb ik het woordje wij gebruikt om in deze tekst drie punten naar voren te halen. Wij zijn de handen van Jezus. En Paulus laat zien hoe we dat precies mogen doen, hoe dat in elkaar zit. De eerste letter van het woordje wij zegt iets over het feit dat Paulus ons oproept om wasloos te zijn, zonder was. Maar denkt u van, hoe zit dat dan? Nou, dat ga ik u uitleggen. Het eerste wat Paulus laat zien in de tekst die we gelezen hebben, is laat de liefde ongeveinsd zijn. En in het Grieks staat daar anhypokritos en dat betekent niet hypocriet. Nou, we moeten weten dat dat Griekse woord komt uit het theater van die dagen. En een hypocriet, dat was een acteur. Een ander woord voor acteur. En hoe werkten die acteurs in die dagen? Die hadden maskers, zo'n beetje zoals u hier op de foto ziet, met zo'n stokje eraan. En door snel van masker te wisselen, kon je dan allerlei rollen spelen. En dat was omdat je dan, nou ja, ze hadden natuurlijk nog niet die geweldige latex toestanden die tegenwoordig allemaal zijn. Dus je kon heel duidelijk zien als publiek dat daar iemand bezig was om te acteren, de hypocriet. En hij deed zich voor als iemand anders. En als hij dat deed, dan hield hij een masker voor zijn gezicht. Het was het woord wat Paulus hier gebruikt en wat wij vertaald hebben met ongeveinsd. Het is niet zo gek dat de vroege christenen, en eigenlijk tot ver in de reformatie, heel veel christenen om die reden eigenlijk tegen toneel waren. Want zeiden ze, we worden gevraagd om in alles van ons leven oprecht te zijn. En nu sta je te doen of je Pieper de Clown bent, maar ik weet echt wel dat je Piet bent. Nou ja, daar kun je heel erg over discussiëren of je dat nou moet vinden. Maar het idee daarachter is, wees ongeveinsd. Zorg dat alles in je leven in lijn is met dat wat van Christus is. En daar passen een aantal zaken niet in. Het leuke is dat in de Engelse vertaling, bijvoorbeeld in de New International Version, deze zin vertaald wordt als volgt. Love must be sincere. En dat woord sincere zegt heel veel over datgene wat Paulus eigenlijk precies bedoelt. Dat woordje sincere komt van twee Latijnse woorden, sincera, en dat betekent zonder was. En vandaar dat ik gekomen ben op wasloos. Wat was namelijk het geval in de tijd dat dit woord zeg maar ontstond, waren er pottenbakkers die hun potten bakten en hun producten op de markt brachten. Maar ja, niet iedere pottenbakker was een Michelangelo en er ging wel eens wat mis met zo'n pot. Er zat een barst in of er ging een scherf af tijdens dat bakproces. En wat werd er dan gedaan? Dan werd er was gesmeerd in de voegen van die pot om dat ding mooi glad en rond te krijgen. En daarna werd dat ding overschilderd. En als buitenstaander, als marktmens, zeg maar, als je op de markt liep, dan kon je dat niet van echt onderscheiden. Totdat je dat ding in de zon zette en die was begon te smelten en zelfs de pot als gevolg daarvan kon barsten. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hiermee wil uitdrukken. Want op de markt kwamen ook bordjes bij die producten. Sine sera, zonder was. Daar kun je van uitgaan. Als je bij mij koopt, dan is het zonder was. Nou, die sterke beelden gebruikt Paulus om te laten zien hoe onze onderlinge liefde moet zijn. Volledig oprecht zijn in alles wat we doen. Dus het is niet zozeer het probleem dat we allemaal iets missen of een kras hebben op onze aardewerken pot of dat die allemaal niet zo goed gelukt is. Dat is helemaal niet het probleem van de kerk. Daar is Christus voor. We zijn allemaal werk in uitvoering en ik durf te zeggen, er zit hier niet één volmaakte aardewerken pot in de gemeente. Nou, als het toch zo is, dan hoor ik dat graag, maar dat denk ik niet. Maar dat is helemaal niet het probleem van de kerk. Het probleem van de kerk is vaak dat we doen alsof. En dan wordt het pas gevaarlijk. Als wij onze krassen en onze breuken die door onze biografie en onze levens zijn gekomen, als we die gaan dichtsmeren met was, dan lijken we fantastisch. Totdat je een probleem met mij krijgt en ik ineens uithaal.
En dan denk je van, hé, hoe komt dat? Het leek zo volmaakt. Het was zo mooi. En dat is wat er heel vaak gebeurt, ook in gemeenten. Ik weet niet, lezen een aantal mensen van u het Nederlands Dagblad? Nou, alle vijfde abonnees zitten hier, zie ik. Wordt weinig gelezen hier, geloof ik. Tjoh, jongen, is er ook een filmpje van? Nee, er zijn geen filmpjes van. Gisteren stond er een enorm artikel in het Nederlands Dagblad over voorgangers en predikanten die in hun gemeente in problemen zijn gekomen en dan door de achterdeur ongeveer werden afgevoerd. En ja, als je dat leest, dan denk je van, wow, ik snap hoe het werkt. Het is ingewikkeld, maar wat is dit ongelooflijk in de kerk van Jezus, dat we soms op zo'n manier met elkaar omgaan. Dus het is nogmaals niet het probleem dat jij ergens een kras hebt op je aardewerkenpot, of dat er ergens een stukje ontbreekt. Dat is helemaal het probleem niet. En als we als gevolg van dat ontbreken van dat stukje schuren met elkaar, dan is niet de weg bedekken met was insmeren, maar dan is de weg de biecht. Nou ja, als een beetje Rooms-Katholiek woord, beleid elkaar uw zonde. Dat is veel beter. Als ik de waarheid verdraaid zou hebben aan een van u, dan zou de Bijbelse weg zijn dat ik naar u toe ga en zeg van, joh, moet je even spreken. Dat wat ik toen en toen zei, dat is niet helemaal volgens de waarheid. Sterker nog, het was een grove leugen. En ik zou je willen vragen of je mij daarvoor wil vergeven. En op dat moment breng je het in het licht, dan isoleer je het gedrag, wat ook soms uit je oude mens voortkomt, van jouw persoonlijkheid, en dan verword je niet tot een notoire leugenaar. Dus nogmaals, die scheuren en die barsten zijn het probleem niet. Daar werkt Christus aan, we zijn allemaal werk in uitvoering, maar het is pas een gedoe als we dat gaan dichtsmeren met was en net doen of we de meest heilige persoon in de gemeente zijn. Paulus die spreekt daarover dat iets is waarin we transparant zijn. Laat uw liefde ongeveinsd zijn, maar ook heb een afkeer van het kwade. Houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Met andere woorden, we eren die ander in wat we zeggen. Als Tim voor het eerst meezingt. Je bent Tim toch of niet? Ja, Tim zingt voor het eerst mee. Wel goed, hè? Ik vond het ook stevig, ja. En dan zeggen we tegen Tim, nou Tim, ik vind dat je geweldig gedaan hebt. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. Je bent een geweldige zanger. We eren jou daarin. Ja, zie je, dat is mooi om te doen. Dat is de gemeente van Jezus. Ja, we kunnen ook zeggen van, nou Tim, er zat één nootje naast. Maar dat doen we niet, want we zijn de gemeente van Jezus. En we zeggen, Tim, we zien je kras, maar we houden van je. Geweldig dat je dit wil doen. En hij heeft hier zo'n krasloper, net als ik. Hij heeft ook zo'n pellenkapsel. Dus dan, ja, je mag hier alleen op het podium staan als je zo'n pellenkapsel hebt, heb ik ontdekt. Jij ook al? Ja, dus het gaat goed. Ja. maar wat Paulus hier laat zien, dat wij de handen van Jezus zijn. En als wij de handen van Jezus willen zijn, dan zijn we dus zonder was. Dan zijn we wasloos. Dat is het eerste wat Paulus ons als het ware in deze tekst in Romeinen 12 laat zien. Oké, next. De I van het woordje wij, die staat voor impopulair. En dat wordt wat ingewikkelder. Het wordt nu even klikken, Maurice, dus dan moet jij even een beetje opletten nu, hè? Oké. Heel goed. We eren je, Maurice. Ja. Je mag nu klikken. De tekst die loop ik even door, de verse waar ik over zal spreken. En dat begint in het stukje in uw Bijbel, in verblijd u in de hoop. Dat is belangrijk, vers 12. Verblijd u in de hoop, zegt Paulus. Nou moet je eens even kijken hoe we daar in onze dagen mee omgaan. In onze dagen is het, I want it now. Want wat betekent dat, verblijd u in de hoop? Dat die gemeente in Rome, de hoofdstad, werd opgedragen om zich te verblijden in de hoop van de toekomende dingen. Dus ze hadden het moeilijk, er was vervolging en Paulus zegt hen, verblijd je in de hoop. De dingen worden beter. Houd vast aan Christus. En wat zegt onze tijd? Instant fulfillment. We willen het nu direct hebben. I want it now. En te midden van die cultuur leven u en ik, en wij worden door dat denken geïnfecteerd. Dat kan niet anders. De volgende. Dan zegt Paulus, wees geduldig in verdrukking. En dan zegt Maurice, waar is God? Nou ja, Maurice zegt dat dan niet. Wees geduldig in verdrukking. Dus als wij verdrukking doormaken op persoonlijk, emotioneel vlak, misschien ook wel als gemeente of als christen in zijn algemeenheid, dan moeten we geduldig zijn en weten dat Christus overwint. Weet wat ik heel vaak meemaak in het pastoraat, in de gemeente? Dat mensen het gevoel hebben dat als zij in God geloven, dat ze altijd wind mee hebben. En dat het nooit regent waar zij lopen. En dat er altijd sprake is van succes. Misschien herkent u dat ook wel. Dan heb ik slecht nieuws voor u. Het regent over goede en slechte mensen. En dat is lastig. En ik maak vaak mee dat mensen die in een ernstige crisis raken in de gemeente, dat kan echt ernstig zijn, daar wil ik niks aan afdoen, dat hun eerste vraag is, waar is God? En natuurlijk, je mag die vraag stellen. Ik vind het goed en fatsoenlijk om die vraag te stellen. Maar het komt heel vaak voort uit het idee van God is met mij, dus hij moet mij zegenen ten alle tijden. En als ik tegenslag heb, dan is mijn eerste vraag, waar is God? Nee, zegt Paulus, wees geduldig in verdrukking. Volhard in het gebed. Oh, dat was... Ja, je mag gelijk de hele regel doen. Ja, goed zo. Gebed is niet populair in de gemeente. Ik weet niet hoe het hier zit. Ik heb het geloof ik wel eens gevraagd. Is hier een gebedskring? Ja, hoeveel mensen gaan er naar de gebedskring elke week? Ja, alle drie. Ja, heel goed. Fantastisch. Volhouders. Vier zie ik. Bij ons ook in de gemeente. Af en toe word ik daar knettergek van. Maar doe ik net of ik dat niet vind. Want ik denk, ik moet daar ook in volharden. We hebben een aantal zieke mensen in de gemeente. En een van onze oudsten die had laatst een prachtige inleiding op een raadsvergadering. En dat ging over de melaatse, de lamme man die door zijn vrienden door het dak van het huis waar Jezus is in Capernaum voor zijn voeten wordt gelaten. En iets was me nog nooit opgevallen. Daarin staat niks eigenlijk over die man. Die is een soort van leidend voorwerp, heel letterlijk. Daar horen we niks over. En niks over zijn gevoel, of hij gelooft, of dat hij, nou ja, wat het voor kerel is. Maar we lezen heel veel over zijn vrienden. Zijn vrienden geven om hem en die doen het meest gekke. Die breken dat dak open en laten voor de voeten van Jezus zakken. En dan staat er in de tekst, Jezus, het geloof van de vrienden ziende. En dan uiteindelijk komt die man, geneest hij deze man, terwijl hij eerst zijn zonde vergeeft. U kent het verhaal. Nou, ik heb iets bedacht van, dit is mooi. Als we dit als gemeente gaan doen, is geweldig. Dus ik dacht van, we gaan elke twee weken voor onze zieken bidden. Ja, er zijn heel veel mensen die vragen, we willen alles weten, hoe is het met die en die? Het moet meer afgekondigd worden. De eerste keer zaten we met z'n tweeën. Twee man, gemeente van 600. We zijn gewoon doorgegaan, was een goede avond. De tweede keer zaten we met vier man. Een wilde opwekking brak uit. Maar de derde keer werden dat weer drie mensen. En ergens denk ik dan, hoe kan dat toch, mensen? En natuurlijk, er wordt genoeg gebeden thuis en in kringen en iedereen is druk. Maar het gaat hier toch om hele wezenlijke zaken. En dan zegt Paulus heel simpel, volhard in het gebed. Ook als je ziet dat niet iedereen direct maar beter wordt en het allemaal goed gaat. Volhard in het gebed. Heer, bij u moeten we zijn. We komen hier met onze broeder en zuster, want die leidt. En we willen dat continu bij u op de agenda houden. En daarom zijn we hier. Maar gebed is niet populair. De volgende. Paulus zegt, ja, lukt het, Maurice? Ja, oh, sorry, ja. Dat we deelgenoot moeten worden in de noden van de heiligen. Maurice, je moet even doorklikken, want ja, goed, dank je. Dat we deelgenoot moeten worden van de heiligen. Nou, dat is ook iets wat in onze cultuur toch wel wat lastig is. De ander, het gaat in onze cultuur en niet per se in de kerk, maar daar worden we wel mee geïnfecteerd, over eerst ik. De volgende, Maurice. Leg u toe op de gastvrijheid. Ja, de volgende. Liefde tot de vreemdeling. Dat is soms de vreemdeling die van ver komt, maar ook de vreemdeling in de zin van, nou, die ken ik niet. Wat kunnen we daarvoor doen? Als je als vreemdeling hier in de gemeente komt, of bij ons in de gemeente, wat doen we dan? Word je dan aangesproken? Word je dan een keer uitgenodigd? Word je dan wegwijs gemaakt? Ook in de gemeente. De volgende. Zegen wie u vervolgen. Ons gevoel is wraak. Als ons iets wordt aangedaan, kan ons eerste gevoel, in elk geval ons culturele gevoel zijn, ik moet mijn recht halen. Het wordt tijd voor wraak. De volgende. Verblijd u met hen die blij zijn en ween met degene die verdriet hebben, even in mijn vertaling. Maar het gaat er in onze tijd heel vaak om als ik het maar goed heb. Ik merk dat heel vaak als mensen langdurig ziek zijn in de gemeente, dat langzamerhand de aandacht compleet verdwijnt voor deze mensen. Want dat is lastig. En mensen horen veel liever hoe het gaat met die persoon via de afkondiging op zondag, dan dat ze zeggen, ik ga die persoon gewoon eens bellen. Van, hoe gaat het nou met je? Ik zie je een tijd hier in de gemeente. Ja, ik weet dat je ziek bent. Ik wil gewoon even je stem horen. Wat zijn dat een waardevolle dingen. Maar ook als mensen blij zijn en iets te vieren hebben, dat we dat hartelijk met hen kunnen doen. De volgende. Eensgezind zijn onder elkaar. Nou ja, ik hoef u niet uit te leggen dat er veel conflicten zijn. Juist ook in de kerk. Allerlei groepjes in gemeenten vaak die allerlei iets andere denkbeelden hebben. En daar kun je niet voorkomen. Dat is heel menselijk. Dat is ook denk ik in de wortel helemaal niet zo erg. Maar het feit dat we één van zinnen zijn, namelijk dat we Christus willen dienen, dat we hem willen uitdragen in onze relaties in de kerk, maar ook in onze relaties uit de kerk. De volgende. Geen hoogmoed, maar nederig, zegt Paulus. Nou, dat heeft daar dan te maken met het feit dat de rijken in de gemeente zich nogal hoogmoedig, nogal trots konden gedragen ten opzichte van de nederigen in de gemeente. Het distantie van tussen arme en rijke mensen. En voor we het weten zou dat ook in de gemeente kunnen doordringen. Nou, de laatste. Wees wijs of niet wijs in eigen oog. En dat is iets wat we in onze tijd ook wel lastig vinden. In de zin van, het is Gods wijsheid die ons wijs maakt. Het is Gods richtlijn als het ware die ons wijs maakt. Waar we God ontmoeten in gebed, maar ook in zijn woord. Maar vaak zijn we in onze cultuur heel erg eigenwijs. Wat vind ik ervan? En Paulus zegt dan, wees niet wijs in eigen oog. Gewoon een lijstje van wat Paulus in de tekst zegt, waardoor als je dat lijstje tot je laat doordringen, je tot de conclusie komt, als wij de handen van Jezus zijn, dan doen wij de impopulaire dingen binnen onze cultuur. Dan worden we misschien ook wel impopulair. Niet zo gek dat de kerk in onze dagen nauwelijks vervolging kent. We hebben het heel relaxed eigenlijk. We doen helemaal geen impopulaire dingen. Impopulaire dingen, die zijn pas ingewikkeld. Nou, en dit zijn de impopulaire dingen waar Paulus over spreekt. Dus de eerste is wij. Herhaalt u even met me mee, dat is wat makkelijk, hè. De eerste is, als wij de handen van Jezus zijn, wat moeten we dan zijn? Wasloos. De tweede is impopulair. En de volgende is de gezindheid van Jezus. Nou, als je de tekst leest die daar staat, dan kan ik eigenlijk niet anders dan het gezicht van Jezus in die woorden zien. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Je kunt niet altijd voorkomen dat mensen geen vrede met jou willen sluiten, maar jouw houding mag zijn of moet zijn dat je een vredestichter bent. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als er nu vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen hopen op zijn hoofd. Ik zie hier de diepe vrede van Jezus met zijn Vader. De relatie die Christus heeft met zijn Vader, zie ik in deze woorden terug. Moet je je voorstellen, God die op aarde kwam in de persoon van Jezus Christus, en het direct aan de stok kreeg met de mensen die al in God geloofden. Moet je je voorstellen. Dat waren niet de heidenen waar hij de grootste problemen mee had. Dat waren notabene de Joden. En hoe schriftgeleerder men was, hoe meer men de oppositie van Jezus innam. Moet je je voorstellen wat dat teweeg zou brengen in het gevoelsleven van de Heer Jezus. Daar lezen we niet zoveel van, vaak helemaal niks. Maar dat moet bij de mens Jezus ongelooflijk zijn geweest. Dat hij uiteindelijk door de zijnen, als het ware, naar het schavot werd gebracht, ter dood werd gebracht, veroordeeld. Dat is echt ongelooflijk. En dan zien we Jezus acteren in die hele situatie waarin hij in ons bestaan komt en waarin hij vernederd wordt, bespuugd, bespot en geslagen. Waarin hij tandenknassend wordt aangehoord door de mensen van zijn eigen volk, die absoluut geloofden in Yahweh, zijn Vader. En je zou denken, wat zou het gevoel van Jezus zijn? Vader, verbrand ze allemaal. Dat is niet wat Jezus deed. Wel, die twee zonen van de donder, u kent ze wel. die dan zeggen op een gegeven moment: Heer, zullen we even vuur van de hemel bidden om ze te verteren? En dan lijkt het wel of Jezus in die tekst bijna zuchtend antwoordt: nee, we gaan geen vuur van de hemel bidden. Daar ben ik niet voor gekomen. Voel je wel die gedachte, die gezindheid van Jezus? En dan ben je soms de kop van Jut, dat kan niet anders. Een beetje gek woord, misschien, want jullie gaan natuurlijk nooit naar de kermis als goede evangelische. Ja, maar de kop van Jut was zo'n apparaat met zo'n paal en er stond dan zo'n... Ik weet eigenlijk niet, hoe noem je zo'n ding? Nou ja, dat was dan de kop van Jut. Ja, geen bel, die bel zat bovenin. En dan moest je dan met een grote hamer op slaan en dan ging door zo'n veer zo'n gewichtje naar boven. En als je dan een beetje een stoere vent was, dan ging de bel en dan kon je een prijs winnen. Ja, zo werkte dat. Nou, waar kwam dat vandaan? Er was geloof ik in Rotterdam meneer Jut, Frederik Jut. En die had zijn huishoudster vermoord. En wat zeiden die kermisexploitanten in die dagen als ze een stoere kerel even willen aanmoedigen? Denk maar dat het de kop van Jut is. Nou, bam, dan wilden ze wel slaan. He, dus soms zijn wij als christenen ook in die zin de kop van Jut. Omdat wij veel onrecht aangedaan kunnen worden. En dan mag onze houding precies tegenovergesteld zijn. Dan mogen we, nee, we moeten zelfs, denk ik, de gezindheid van Jezus hebben om op deze manier ook Jezus te volgen. Als wij dus de handen van Jezus Christus zijn, dan kiezen we ervoor om ten alle tijde als Jezus te zijn. Als wij de handen van Jezus en Christus, van Jezus Christus zijn, dan kiezen we ervoor om wasloos te zijn. Met andere woorden, oprecht. Dan kiezen we ervoor om impopulaire dingen te doen. Die soms dwars tegen onze cultuur, misschien wel tegen onze kerkelijke cultuur en misschien wel tegen onze innerlijke cultuur en natuur ingaan. Als wij de handen van Jezus willen zijn in deze wereld, dan moeten we de gezindheid van de Heer Jezus hebben in al die situaties waar we conflicten kunnen verwachten. Dus wij zijn de handen en voeten van Jezus. Nou, laat ik het wat meer... Je mag de volgende laten zien. De laatste tekst had ik nog niet gelezen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik zou u willen vragen om een paar minuten met uw buurman daar eens over te spreken. Is er deze week nou iets geweest in uw leven en probeer daar ook een beetje wasloos over te zijn? Niemand is volmaakt. U praat tegen iemand die ook werk in de uitvoering is. Dat is al hartstikke handig. Waren er nou momenten deze week waarin u bewust kon kiezen om het kwade te doen of het goede te doen? Of als u niet zo'n voorbeeld heeft, hoe zou je dat nou kunnen doen? Als je onjuist bejegend wordt. Dat is ook heel vaak in de kerk het geval. Dat je onjuist bejegend wordt en dat je dan de houding hebt, ik wil niet overwonnen worden door het kwade, maar ik overwin het kwade door het goede. Nou, neem even een paar minuten om daarover te reflecteren. En je mag praten, hè? Oké, beetje kort. Maar ik vond het wel leuk om nog even wat dingetjes terug te horen. Anders sta ik maar een beetje een one-man show op te voeren. Wie heeft het gevoel dat hij dacht van... Hé, daar had ik het anders kunnen doen, of ik deed het daar juist zo, of ik kan dat anders doen. Zijn er mensen die daar iets over durven delen? Jongeman. Ja, je mag naar voren komen, dan horen we je allemaal. Dat maakt het wel een stuk enger, maar goed. Nou, we eren je daarin, in jouw lef. Ik weet niet zo goed hoe dit allemaal werkt, maar... Ja, de witte.
Nou, allereerst hallo allemaal. Ja, ik heb het best wel raar gehad op mijn werk. Wij zijn op dit moment worden we overgenomen en er gaan een hele hoop dingen gaan er gebeuren. Er zitten een aantal positieve dingen aan en een aantal negatieve dingen. Nou, ik had een gesprek met een field manager en die field manager die ging op een gegeven moment dingen vertellen die absoluut niet waar waren. Ik heb me toen gelukkig in kunnen houden, heel gelukkig. Echter, ik heb er ook heel lang op moeten wachten voordat ik daar met iemand over kon praten. Er zit heel veel woede, nog steeds, eigenlijk in me, die ik op de een of andere manier nog kwijt moet. Dus misschien dat ik maar een sport moet gaan zoeken of zo. En Ja, het lastige is wel, van de week ben ik erover gebeld door een van de field managers van het bedrijf waardoor we nu overgenomen worden. En daarin heb ik wel een beetje mijn gal kunnen spugen, gelukkig op een normale manier. Maar binnenkort moet daar nog een gesprek voor komen. En daar zie ik wat tegenop. Maar ja, zoals nu al verteld, er zijn twee manieren hoe je kunt reageren. Ik hoop dat ik de goede ga pakken.
Oké, dank je. Wat is je naam? Martijn, begrijp ik dat goed?
Ja, Martijn van Eyck.
Nou, ga ik voor je bidden. Vind ik wel mooi. Wacht even, goeie. Ja, dan moet je niet weglopen. Kom op. Heer, we willen met onze broer Martijn bij u komen, die een ernstig conflict situatie heeft op zijn werk als gevolg van allerlei onrust. Ik herken het ook uit het bedrijfsleven. Hij voelt zich onrecht aangedaan. En ik geloof niet dat u van ons vraagt om onrecht toe te laten. En tegelijkertijd, die zin, laat u niet overwonnen worden door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Heer, wilt u Martijn zegenen met die zin van Paulus. Om die gezindheid te hebben door ten alle tijde het goede van uw koninkrijk boven te stellen. En dat betekent niet dat hij het maar moet slikken, maar dat hij in gebed mag uitzoeken. Heer, hoe moet ik dan reageren? Hoe mag ik dan reageren in deze situatie? Martijn, we zegenen je zo. In de naam van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Omdat je wijsheid, zijn wijsheid zult ontvangen. Amen. Mooi. Anderen. Goedemorgen, zuster. We pakken de witte weer even, geluidsteam. Ik weet niet of ze allemaal andere kleuren hebben. Ja.
Goedemorgen allemaal. Ik werd gisteravond om 22:00 door mijn jongste zoon gebeld. Dat is niet zijn gewoonte om 's avonds om 22:00 zijn moeder te bellen. Als hij dat doet, dan zit hij ergens mee. Het volgende was waar hij mee zat. Mam, ik moet je wat vertellen. Ik denk, nou komt er wat. Nou, er kwam inderdaad wat. Hij zei, mam, ik heb net bericht gekregen dat mijn beste vriend op 37-jarige leeftijd een hartstilstand heeft gekregen en hij is er niet meer. Mam, ik zei, ja jongen, wat moet ik doen? Ik zei, ja, wat moet jij doen? Je zou het moeten aanvaarden, want het is niet anders, maar het was wel zijn beste vriend. En dan probeer je je zoon te troosten. Want dat is alles wat ik heb ervaren over deze week. Het was zeer negatief om zoiets te horen. Maar ik heb wel mijn zoon kunnen troosten.
Wat is zijn naam? Dan bidden we voor hem.
Voor mijn zoon?
Ja.
Ron.
Ron, we gaan voor hem bidden. Heer Jezus, we willen bidden voor Ron, die zijn beste vriend is kwijtgeraakt op 37-jarige leeftijd. Wat verschrikkelijk. Ik heb het zelf ook ervaren. Een goede vriend van me die plotseling weg was. Heer, en dan sta je eigenlijk met een mond vol tanden. Je hebt geen idee hoe je moet reageren en het lijkt wel of alles instort. Ik wil voor hem bidden dat u hem wil zegenen met de goedheid. En in dit geval ook dat hij zich mag verblijden in de hoop. Ik weet niet veel van de jongen, u wel, maar ik wil bidden voor Ron. Dat u zijn hart bewaart en dat u uw vrede aan hem wil geven in deze onmogelijke en vreselijke situatie. Zegen hem met uw goedheid, met uw vrede en uw liefde. Amen. Iemand? Nog eentje. Marius.
Van de week heb ik een cursus gekregen. Of ik maak er deel van uit, laat ik het zo zeggen. Het gaat over een nieuwe functie als docent-begeleider. Jonge collega's die zo van de opleiding afkomen, die mag ik dan gaan begeleiden. Ook oudere collega's die een gevoel hebben dat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt en dan niet meer verder kunnen. Een prachtige baan waar ik toch met heel veel plezier ook naar uitkijk. Nu is het een kleine cursusgroep en de cursusleider stelde zich ook voor als een Master of Education NLP. Ik weet niet of sommigen u dat iets zegt, neurolinguistisch programmeren. En ik hoorde dat hele verhaal van hem aan, dat die kwam eigenlijk een beetje op neer, dat je die ander met diverse technieken dusdanig moet beïnvloeden, dat hij anders daarover gaat nadenken. Maar het onderbewuste moet je naar boven halen en krachten die in de ander zelf zitten. Dus u voelt wel, dat is toch wel een mate van manipulatie. En daar sta je dan als christen, als je weet dat je vanuit een heel andere bron gaat tappen. En hoe moet je daarmee verder? Dus ik weet als ik dat naar voren ga brengen, dat dat grote gevolgen gaat hebben. De kans is zeker aanwezig dat ik dan die functie niet zal krijgen. Maar daar gaat het nu 1, 2, 3 niet om. Het gaat erom, ja, hoe moet je Christus daarin volgen? Dus dat betekent dat ik me ook goed moet voorbereiden op het gesprek voor komende woensdag. Evaluatiegesprek, hoe ik het ervaar, deze cursus. Ineens krijg je daarmee te maken. En ja, hoe verder? Dus ja. Bij deze.
Nou, laten we ook voor jou bidden, Marius. Dank je wel voor het delen. Vader, ik wil bij u komen met Marius. U kent zijn leven, u kent zijn verlangen, wat diep is, waarin hij zijn lijf en leden, eigenlijk wat Paulus zegt in 12 vers 1, Romeinen 12 vers 1, als een levend offer aan u wil aanbieden. En dan lopen we ineens tegen allerlei situaties aan waar we nooit eerder over na hoefden te denken, maar die een conflict geven in onszelf. En ik wil bidden, Marius, dat je het lef mag hebben, het hart van God mag hebben, om ook datgene te vertellen wat je wil vertellen. En dat je je daarin ook niet laat overwinnen door het kwade, alle gevoelens, alle boosheid die dat misschien met zich mee kan nemen, of ook teleurstelling, als je van tevoren misschien al aanziet komen dat die baan dan aan je neus voorbij gaat. Maar dat je juist het goede mag overwinnen, het kwade mag overwinnen door het goede. Wees gezegend, in Jezus' naam. Amen. Dat is ook het mooie wat Paulus daar zegt in Romeinen 12 vers 1, dat we onszelf als een levend offer aan God geven. Dat betekent dus niet dat je zelf een dode pier wordt. En dat jouw karakter en jouw hele wezen er niet bij betrokken is en dat je een soort marionet wordt. Nee, dat betekent dat ons leven met onze eigen biografie, met zijn mooie verhalen, met zijn vreselijke verhaal, dat dat is zoals wij mogen zijn en dat mogen we aan God aanbieden. Heer, hier zijn we. Ik heb een aantal prachtige dingen in mijn leven. Ik heb ook een aantal hele vervelende eigenschappen. Maar als u denkt dat u het kunt gebruiken in uw koninkrijk, ik ben hier. Dat mag onze houding zijn. Dus laten we niet onszelf proberen te verbeteren, maar volledig aan hem aanbieden. Ik wil afsluiten met gebed. Heer Jezus, wat ingrijpend als wij uw handen en voeten in deze wereld moeten zijn. Als u daarvoor gekozen heeft, als u bewust onhandig bent en tegen ons zegt, ja, jullie zijn mijn handen, jullie zijn mijn voeten, jullie zijn zelfs mijn lichaam. En als mensen jullie zien, Johannes 13, dan herkennen ze mij, herkennen ze dat jullie mijn volgelingen zijn door jullie onderlinge liefde. Heer, dan moeten we vaak belijden dat het in de kerk vaak misgaat. Wat zijn we vaak druk in de weer met was om onze eigen krasjes en deukjes te verbergen. We voelen ons vaak gekwetst of aangevallen. Zo menselijk en zo natuurlijk. Maar u wilt uw gemeente iets anders leren. Als we iets hebben tegen de ander, dan mogen we dat in liefde zeggen. U draagt ons op om die ander te eren in wat hij doet. Om hem eer te geven in plaats van afbreuk te doen aan zijn of haar imago. En als we gefaald hebben, en dat doen we, dat we dan zeggen, broeder of zuster, ik wil even met je praten. Ik heb gefaald, wil je me alsjeblieft vergeven? Heer, wat een vrijheid zal er dan loskomen in ons geestelijk leven. Het gaat er niet om dat we faalloos zijn of foutloos. Maar het gaat erom dat we wasloos zijn. Dat we naar onszelf leren kijken, ook zoals u naar ons kijkt. Dat u er ook verdriet van heeft dat we soms gewoon zonde doen en de weg van het kwaad kiezen. In de houding die we soms hebben naar onze partner of onze kinderen, onze werkgever. Hoe we, als het gaat om onrecht, vaak woedend kunnen worden en niet uw weg gaan. Heer, dan bidden we om uw genade. Leer ons als gemeente om u te volgen en dat we u uw lichaam mogen laten zien. En hoe doen we dat dan? Door wasloos te zijn, door impopulaire dingen te doen die tegen onze cultuur ingaan en de gelijkheid van u, Heer Jezus, hebben. Heer, wat is dat geweldig en tegelijkertijd onmogelijk. We kunnen het zelf niet produceren en daarom zijn we hier in gebed voor u. Heer, als dat dan uw plan is, dat u onhandig bent, maak ons dan handig. Maak ons dan hartstikke handig, maar dan wel met uw handen, niet met onze eigen handen. Heer, onze handen die kunnen misschien heel veel bewerkstelligen en een heel eind komen, maar ergens schieten we tekort. En daarom is het misschien goed dat we onze handen op onze rug doen en zeggen, Heer, ik wil pas mijn handen weer tevoorschijn halen als ik weet dat het uw handen zijn. dat ik u mag dienen. Heer, dan zitten we hier met een clubje op zondag bij elkaar en dan denk ik aan die grote stad die hier omheen ligt. Al die mensen die u nog niet kennen. Al die mensen die misschien ook wel zo'n beeld van de kerk hebben gekregen als Anne Rice, die dat van binnenuit ontdekte. En zo voelen we het soms zelf ook, denk ik. Heer, ik verlang echt, net als u, denk ik, naar een gemeente die oprecht is. En dan gaat het niet allemaal goed. Dat betekent niet dat we nooit meer schuren. Maar dat betekent wel dat u krachtig zichtbaar zal worden. En dat mensen, als ze naar ons zullen kijken, dat ze zullen zeggen, als jij bij Jezus kunt horen, met jouw gedrag af en toe, dan is er voor mij ook hoop. Hoe? Vertel mij hoe. Ik bid, Heer, dat uw geest krachtig mag werken door juist deze gebroken mensen heen in deze gemeente. Niet de succesnummers of de dichtgesmeerde en gepolijste mensen die we soms willen zijn. Maar juist in onze gebrokenheid, daar komt uw licht naar buiten door deze wereld. En ik bid dat deze zaal zich als vanzelf mag vullen, omdat mensen de onderlinge liefde hebben leren proeven. Amen.